De derde collect is ook deze middag bestemd voor de diaconie. Laat ons aanvangen met het zingen van Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. We noemen nu Psalm 27, het derde vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de schriftlezing deze zondagmiddag is uit het Oude Testament, Daniël 6, vers 1 tot 19. En daarna straks zingen wij samen op Psalm 63, vers 4 en 5. Wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zijt ter hulp geweest. En dat vijfde vers, mijn ziel kleeft u standvastig aan, gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Dus psalm 63, de versen 4 en 5, we zingen deze psalmen in aansluiting aan de schriftlezing Daniël 6, vers 1 tot 19. Maar vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Daniël 6. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over de ganse koninkrijk zijn zouden. En over diezelfde drie vorsten, van de welke Daniël de eerste zijn zou, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en de stadhouders, daarom dat een voortreffelijkste geest in hem was, en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders men hopen tot de koning, en zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden, hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in de 30 dagen een verzoek doen zal van ene God of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen, dat niet veranderde worden naar de wet der Meden en de Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal een open venster tegen Jeruzalem aan, en hij knielde de drie tijden desdaags op zijn knieën, en hij bad en deed gelijkenis, belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen, en ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Heb gij niet een gebod getekend, dat alle man die in 30 dagen van enig God of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide, het is een vaste reden naar de wet der Meden en de Perzen, die niet mag worden wederroepen. Toen antwoordde zij en zeide voor de koning, Daniël, een van de gevankelijke weggevoerden uit Juda, heeft o koning op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt op drie tijden desdaags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf, en hij stelde het hart op Daniël, om hem te verlossen, ja, tot den ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning, en zij zeiden tot de koning, weet, o koning, dat er Meden en de Perzen wet is, dat geen gebod noch ordonnantie, die de koning verordend heeft, mag veranderd worden. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor, en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël, uw God, die gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd. En de koning verzegelde diezelfde met zijn ring en met de ring zijn de geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel voor zich brengen, en zijn slaap week verre van hem.
gemeente. De tekst voor de verkondiging is Daniël 6, vers 11. Vers 11, toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Laten we eerst met elkaar de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Heere God, zo brengt u ons samen de tweede maal deze heerlijke zondag in dit huis van gebed. Naar gewoonte zijn we gekomen, laat het ook meer mogen zijn als slechts een goede gewoonte. Maar dat verlangen mag leven in onze harten ook, om het onderwijs te mogen ontvangen en de boodschap vanuit onze tekst. U hebt ons heel, heel goed geschapen in het paradijs. Adam en Eva geschapen in zekere zin met gevouwen handen, biddende handen. Maar door de ongehoorzaamheid en hoogmoed en zonde is ontzaglijk veel stuk. En dan zijn wij van huis uit biddeloze mensen geworden, van nature. Maar Heere, nu smeken wij om het werk van uw Heilige Geest. Wilt u ons het bidden schenken, de jongste meisjes, de mannen, de vrouwen, opdat wij u nodig krijgen in oprechtheid, in waarheid. Wat hebben wij nodig? Ook dat uw Heilige Geest ons leidt en leert in ons bidden, dat ons echt om u te doen is. Dat mag gaan om de eer van uw grote naam en de uitbreiding van uw koninkrijk en de opbouw van de kerk. Maar ook het echte welzijn van de kinderen, de jongens, de meisjes, de grotere jeugd, de volwassenen, de ouderen. Ook kom toch met uw Heilige Geest in onze zondagsharten, zodat wij ernst maken ook met het luisteren naar u. Wilt u ons hart aanraken en wilt u ons verstand verlichten en geeft dat de prediking niet zou afketsen op lauwheid of desinteresse, maar geeft dat de boodschap doordringt diep in ons innerlijk. En als wij nog onbekeerd zouden zijn, onverzoend, ongered, o, schud ons wakker en dat we ons realiseren hoe ontzaglijk, gevaarlijk en onverantwoord dat is. En wilt u die heilige onrust wekken en werken en versterken dat we gaan zoeken, gaan roepen, gaan kloppen. Is er nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En Heere, wilt u zo ons bidden, leren en aanhouden aan uw genade droom. En Heere, degene die in beginsel u mogen kennen, wilt u hen verder leiden op de weg. Verder brengen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat we mogen zien zijn volheid en zijn grote, onbegrijpelijke zondaarsliefde. Dat hij een volkomen zaligmaker is. Opdat we hem mogen kennen, hem mogen omhelzen met de armen van persoonlijke, het zaligmakende geloof. Mag de goede uren zijn, Heere, o help ons in de prediking om de tekst te ontvouwen, de zaken uit te leggen, te verklaren en toe te passen. Maar wij beseffen, Heere, ach, wil u zelf het echte werk doen. Wilt u de woorden, de zaken toepassen aan de harten, opdat vrucht zou mogen dragen van bezinning en verootmoediging en verandering en vernieuwing. En dat wij niet rusten, zolang wij nog niet het persoonlijke geloof in Christus mogen kennen. En zijn eigendom zouden mogen worden. Heer, mag het de goede uren zijn. Wij bidden ook voor hen die niet in de dienst zijn. We dragen hen hartelijk aan u op. En dat het toch mag zijn de gemeenschap der heiligen en het gebed voor elkaar. Ook zij die meeluisteren of eventueel later het horen, wilt u ook bij hen zijn. Wij bidden voor de gemeente van Doornspijk. Wil u zijn met broeders en zusters in beproevingen, zorgen, zwakheid, verdriet. Heer, wilt u troosten en sterken. En in beproevingen wil u zelf erin meekomen. Wij bidden voor de huwelijken, de gezinnen, ook de opvoeding van de jongste meisjes. Wilt u zelf wonen in onze huizen? Gij zegt, ik weet waar gij woont. En persoonlijk, Heere, die tieren vrezen Gods, wil u het schenken. Aan de jongste meisjes, de mannen, de vrouwen, maar ook de echtparen ook en met elkaar. En dat de ouderen het voor mogen leven. Door genade het voorbeeld zouden mogen geven. En door uw werk, door het werk van uw Heilige Geest in de jonge harten, dat de jongens en meisjes ook u nodig krijgen en u mogen vrezen en gaan liefhebben. Wilt u zo zijn met heel de gemeente, wij bidden voor weduwen, weduwnaars, wezen. Heer, wilt u hen ondersteunen naar uw toezegging en uw troost schenken vanuit uw goddelijk woord. En doordring ons allen ervan, dit leven is een handbreed. En elke week, elke dag kunnen wij sterven. En hoe is het dan? Opdat wij bijtijds tot verandering mogen komen. En tot bekering mogen komen. Want voordat wij eenmaal sterven, moeten wij bekeerd worden, moeten wij vernieuwd worden. Zal het goed zijn voor die grote eeuwigheid. Heer, wilt u zijn met de broeders kerkenraad ook. Wilt u en sterken ook en wijsheid geven. Wij bidden voor dominee Arnouds ook, die in Sliedrecht mag preken vandaag. Zegen onze ambtsbroeder, stel hem tot een rijke zegen. Wilt u zijn met alle kerkdiensten ook in de dorpen, in de steden. En dat wet en evangelie gepredikt mag worden. Maar naar uw toezegging wilt u het ook rijk zegenen. U zegt, mijn woord zal doen wat mij behaagt. En uw woord spreekt ervan, zal vrucht dragen 30-voud, 60-voud, 100-voud. Maar Heere, ga ook ons niet voorbij. De families in Doornspijk, de geslachten, de gezinnen. En wij bidden ook voor zo'n verloren dochter, een verloren zoon. Zijn er zowat in alle families, alle familiekringen en geslachten. Maar Heer, u bent de God des verbonds. Wilt u nog zo'n verloren dochter, verloren zoon terughalen met oprecht berouw? En vergeving is er bij u in Christus. Wilt u zo zijn met heel de gemeente? Mag het een goede uren zijn, verblijd ons door uw goddelijke daden. En de nieuwe week wilt u uw beschermende hand over ons uitbreiden. Wij bidden voor hen die reizen maken in de dagen van de week. Degene die met verzoekingen en verleidingen te maken krijgen. Heer, wil u ons bij de hand pakken en wilt u ons goed vasthouden, anders gaat het verkeerd. En zij die veel verantwoordelijkheid dragen, maar dat wij in afhankelijkheid mogen functioneren, mag het zijn als een Henoch, mag het zijn als een Daniel. Wilt u geven die tieren vrezen Gods in de praktijk. Mogen wij bidden nog voor het kerkelijke leven, generale synode, ook hier vrij dichtbij, de vergaderingen te zijner tijd gehouden worden. O, geef ook dat die afgevaardigden, predikanten, ouderlingen, diakenen, die tieren vrezen Gods mogen ontvangen en wijsheid ook en genade om zich te mogen funderen op uw goddelijk woord en de belijdenis van de reformatie. En wilt u hen wijsheid geven ook om koers te houden en dat ook hun raadslagingen en besluiten mogen zijn tot welzijn van de kerk in de zeer ernstige tijd waarin wij leven. Wees met heel uw kerk, ook waar verdrukking is, benauwdheid, Noord-Korea, Noord-Vietnam, andere landen, het is niet te zeggen. Maar daar kan de kerk bloeien tegen de verdrukking in. We zien er ook iets van in onze tekst, waar grote dreiging is, maar geef hen standvastigheid en uw nabijheid bovenal. Maar ook in West-Europa, waar De kerkverlating, ontzaggelijk grote secularisatie in Duitsland, in Engeland, in Frankrijk, niet te zeggen in Nederland. Maar dat wij alert zouden zijn en ook 's ochtends, 's middags, 's avonds ons verootmoedigen en uw aangezicht zoeken in smeekgebed. En wil u zo nog wonderen doen. En dat wij ook het mogen bemerken en met dankbaarheid en verwondering, ook in Doornspijk, dat u nog wonderen wil verrichten. Wees zo met evangelieverkondiging ook in de buurlanden, België en verder, opdat de bezuin een helder geluid laat horen, dichtbij en verder weg. Mogen wij bidden nog voor het werk onder de varenden, ook zeevarenden, waar wij uw woord mogen brengen, zeer regelmatig. Opdat ook vrucht mag dragen voor Filipino's, mensen uit Rusland, de Oekraïne. Uw koninkrijk is uitgebreid en mogen wij ook getuigen van zijn. Maar Heere, wilt u zo ons moeilijke werk gebruiken, dan is het ook een prachtig werk. Maar Heere, wilt u ook denken aan hen die ons lief zijn, onze gezinnen, onze jeugd. En wilt u zo ons verblijden door uw goddelijke daden. Wilt u zijn met het huis van Oranje ook grote zorgen door verlies, rouw en nu ook weer de ziekte van prins Bernhard junior. Maar Heere, dat het bij u zou mogen brengen. En Heere, wilt u zo nog u ontfermen in de vergeving van al het onze om Christus willen alleen. Amen. Wij willen nog zingen, gemeente, als inleiding op de prediking. Psalm 56, vers 4 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb je in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard. En vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En wat er verder volgt in Psalm 56, gemeente, vers 4 en 6. Gemeente, na de preek straks zingen wij samen Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brand, uw rechterhand zal redding geven. Dat is Psalm 138, het laatste vers. Jongens, meisjes, gemeente, ben u een bidder? Kijk, de Heer weet alle dingen. Zijn wij een bidder? Kijk, soms kan het gebeuren in onze tijd. Bij het opstaan, ja, een beetje aan de late kant. En gauw een boterham of uw spulletjes. Kan het gebeuren dat u het vergeet een keer? Of misschien in een restaurant als u daar eet, of eventueel op vakantie ook, als het rumoerig is, hoe gaat dat? Of bij collega's kan het ook moeilijker zijn als ze erom lachen of spotten met u. Dat is echt niet altijd eenvoudig. Een dominee heeft dan nog niet eens het allermoeilijkste dikwijls. Maar als je werkt op een werkplaats met mensen die heel andere principes erop nahouden, niet zo eenvoudig. Maar kijk, ik wil heel graag aannemen dat u bidt bij het opstaan. Dat moet u wel zeker niet nalaten. En rond de maaltijden ook een heel goed gebruik. En ook 's avonds voordat u gaat slapen, op vaste tijden. En ook wat nodig is in de gezinnen, ook een vader hart op. Als iets van een priester in uw gezin. En dan ook de zaken die spelen immers die dagen, wat aan de orde is met de jongste meisjes en onze gezinnen. Om dat toch mee te nemen, dat te verwoorden in smeekgebed en dankzegging. Heel goede zaak. Een vader zegt, ja, daar zie ik er ook zo tegenop. Dat vind ik zo moeilijk hardop. Maar als je niet er tegenop ziet, is het misschien nog erger. Want als wij ons tekort voelen, dat is nog niet een slechte zaak. En zeker met name als wij daarin meer de Heere nodig krijgen, dat is een stap vooruit. Opdat onze jongens en meisjes ook het bidden zouden mogen leren. En dat ze proeven en smaken hoe goed het is om onze handen te vouwen. En de Heere te vragen om hulp en zijn nabijheid, zijn ontferming. Bidden samen, maar ook in het verborgene. Dat vindt u toch ook in de schriften, dat we een rustige plek zullen opzoeken. Zoals de zaligmaker zegt, ga toch in uw binnenkamer. En u voelt wel aan, bidden en bidden is twee. Wie is een God als de Heere die zo hoog woont? God woont heel hoog en hij ziet ontzaglijk ver. Maar de Heere wil ook dichtbij een bidder zijn. Een smekeling in oprechtheid, in waarheid. Dan is de Heere nabij. En hij kent uw gedachten en ook de harten. Dat is de Heere volmaakt bekend. En dat is zonder meer overduidelijk. Van de kleinste tot de grootste. Als wij iets genade ontvangen en een kruimeltje van de vreze Gods, dan zal u nooit hier uzelf op de schouder kloppen. En u en ik, dan kunnen wij niet zelf genoegzaam zijn. En zeker niet tevreden zijn over ons bidden. Want dan voel je het heel grote tekort. Wij weten niet te bidden gelijk het betaamt. Maar wat krijgen wij dan nodig? God de Heilige Geest. Of schonk gij mij de hulp van uw geest. En God de Heilige Geest leert het. Die doet gevoelen uw en mijn heel diepe afhankelijkheid. En God de Heilige Geest is het die dat trotse stenen hart verbrijzelt. En de Heere die geeft die kinderlijke afhankelijkheid. en kinderlijke eenvoud. Wil God de Heilige Geest schenken ook in uw en mijn bidden. Dat we zouden leren de toevlucht te nemen tot God drie-enig. En onderwerping. Dat is geen woord van 2013, maar wel een Bijbelse zaak. Onderwerping. En zo komt u op de school van de Heilige Geest. Nou, vanuit onze tekst gaan we luisteren naar de prediking. We schrijven erboven: Daniel bidt in tijden van beproeving. Drie punten. Allereerst de schrift getekend. En twee open vensters. En drie de ware aanbidding. Dus de profeet bidt in tijden van beproeving. Allereerst het schrift getekend. Twee open vensters. En drie de ware aanbidding. Toen nu Daniel verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Welk schrift dat is, jongens, meisjes, dat is inderdaad het ontzettend lelijke bevel van koning Darius. Dat niemand in 30 dagen lang iets vragen mocht aan mensen, niet toegestaan. Niets vragen aan God, niets is niet toegestaan. Alleen aan Darius. En bij overtreding de leeuwenkuil. Zo'n ontzaglijk dreigend schrift, zo'n bevel. En de leeuwenkuil, ze hadden een kuil met leeuwen, die werden niet gevoederd. Alleen als het heel hard nodig was, dus hongerige roofdieren, vreselijk. En dan in de leeuwenkuil, nou dat was een gewisse dood, ben je verscheurd en verzwolgen. De leeuwenkuil. En dan een wet van Meden en Persen. Dus die gingen prat daarop. Een wet waar staan als in steen gegrift. En onherroepelijk. Een wet van Meden en Persen. Kun je niet aankomen, kun je niet terugnemen. Kun je niet wijzigen, kun je niet veranderen. Dus zo'n strenge, dreigende regel. Zo'n besluit. En onze Daniel had al een behoorlijke leeftijd bereikt. Want Daniel 5 lees je bijvoorbeeld van Belsasar, weet je, en dat feestmaal en drank. En dan later op de avond dat schrift op de wand. Geteld, gewogen en te liggen bevonden. Belsasar. En Daniel die had zelfs nog meegemaakt de grootvader van Belsasar, Nebukadnezar. Had Daniel al zijn werk gedaan. Dus hij had koningen overleefd. En straks aan het einde van hoofdstuk 6, dan lees je nog van Kores, van Perzië zelfs. Kores, maar hier dus Darius, de koning van de Meden en Persen. En Darius en de Meden en Persen, dat is een ontzaglijk wereldrijk. Kijk, er zijn meer heerschappijen geweest, Assyriërs, Babyloniërs en nog wel verschillende anderen. Die hadden sterke legers bij tijden en behoorlijk grote macht, Egyptenaren kun je noemen erbij. Maar een wereldrijk, nee, dat is eigenlijk het Persische Rijk. Dat is het eerste, het oudste, echte wereldrijk. Zo uitgestrekt en zo'n organisatie waar je verbaasd van staat. 120 landschappen, provincies, zeg. En dan een stadhouder. 120 satrapen, dus zo'n stadhouder over een regio. En dan boven die 120 regeerders drie heel, heel belangrijke figuren. Dus voor toezicht en supervisie. En een van die drie, onze Daniel. Want de koning Darius had duidelijk gemerkt De God van Daniël heeft hem rijk begiftigd. Daniël had gaven die eruit springen en wijsheid en ook niet op zijn eigen voordeel uit en geen zakkenvuller weg ermee. Maar echt genade van God ontvangen en wijsheid, Daniël, om echt het welzijn van land en volk te bedoelen. En koning Darius heeft dat zo duidelijk gemerkt. Straks dan kom je het ook tegen bij die leeuwenkuil, dat hij zegt, ja, Daniël, misschien dat uw God nog uitkomst heeft. Misschien dat uw God nog u kan sparen. En de volgende morgen heel vroeg, als hij naar die leeuwenkuil gaat, Daniël, leef je nog? Heeft misschien uw God nog je in het leven kunnen behouden? Dus dat is heel duidelijk, dat de koning toch door had, de koning toch had opgemerkt, dat zijn gaven van God geschonken aan die Daniël. En Darius dacht erover om hem nummer 1 te maken. Dat hij zegt, ik kan beter eigenlijk het hele toezicht over het hele rijk aan Daniël toevertrouwen. Dan heb ik zeker minder schade. Dat zou mijn heerschappij en de zaken van mijn regering nog ten goede komen. Maar kijk, zo'n Daniël, dat bracht de anderen tot jaloezie. De wereld is vol jaloezie. En die vele andere stadhouders, die kunnen dat niet hebben. Die zegt, wie is dat, die Daniël? Ja, dat is iemand nog vanuit dat Galdese rijk. Iemand van buiten, toch. En die is omhoog gevallen, blijkbaar. En die krijgt zo'n hoge positie en invloed ook bij Darius. En dus die praten daarover en die gaan een heel gemeen plan maken. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Dus zij zoeken iets, kunnen we die man zwart maken, zwart als roet. Kunnen wij de man laten struikelen? Hoe kunnen wij Daniël uit de weg krijgen? Zo'n intens gemeen plan. Maar ook in onze tijd. Kijk, in Nederland is natuurlijk verschil. De dorpen, de steden, u zegt, hier op de Veluwe gaat het nog. Dat is gelukkig. Maar toch, als je echt vanuit Bijbelse motieven werkt. In 2013 en naar christelijke normen van waarde. Nou, ik zal niet zeggen dat je overal nog zoveel erkenning en dankbaarheid zal ontmoeten. Want kerkmensen en christenen die worden toch aan de kant geschoven en soms ook sterk tegengewerkt. Ook in ons land al niet zo eenvoudig. En een stukje vijandschap kom je ook wel tegen. U zal het ook wel eens lezen in de bladen. En vijandschap tegen oprechte mede-christenen. Maar het is dat bijzonder spijtig dat je zo ver gekomen bent in West-Europa en ons eigen land en volk. Maar de Heer Jezus Christus zelf, hoe is die het land doorgegaan, is niet waar. De zaligmaker heeft enkel goed gedaan. Christus. De zieken genezen. Duivelen, onreine, boze geesten uitgeworpen. En zondaren genodigd en gelokt. En bedroefde getroost. En de zaligmaker heeft ook tegenstand ontmoet. Zelfs wel van vijanden die tegen alles in, tegen beter weten in, zeiden zij, hij doet dat door de overste van de duivelen. Vreselijk. En van de Heer Jezus Christus lees je ook, zij zochten getuigen tegen hem. Is het niet zo? Dus als je nu iets moet zoeken, getuigen tegen de Heer Jezus Christus zelfs. Maar hier dus tegen Daniël. Terwijl zo'n integere, godvrezende Daniël was, ook met heel grote gaven begiftigd, van wijsheid en inzicht en slagvaardigheid. Als je zulke mensen zou hebben in de gemeenteraden van de dorpen, de provincies, de steden. Mensen die dus vanuit die christelijke beginselen land en volk zoeken te dienen. In je dorp, in je regio. Maar als je zulke mensen zou hebben ook in Den Haag, nou er is schreeuwend behoefte aan integere mensen in de volksvertegenwoordiging, Brussel zegt u. Als een Daniël, maar dichterbij ook u en ik, zijn wij integer voor Gods heilig aangezicht. En mag u iets uitstralen en jij van de vreze Gods op het plekje waar de Heer u geplaatst heeft en jou. En dan in de gemeenteraden, prima, prima. En verder, maar ook de scholen die weer beginnen. En dan het bestuur en de directie en de leerkrachten. Maar ook organisaties die het volk zoeken te dienen uit Bijbelse beginselen. En dan mogen wij wel vragen dat de Heere integere mensen wil geven, maar ook niet onszelf voorbij zien. Wat maken wij er zelf van? En wat laten wij onze jongens en meisjes zien? Wat leven wij voor? Wat stralen wij uit? En bij die Daniël ook. Hier dus, zij zoeken iets tegen hem en ze kijken waar kunnen we misschien op pakken. Erg. En ze zeggen, ja, wij zullen tegen Daniël geen gelegenheid vinden. Dat gaat ons niet lukken. Tenzij iets in zijn religie, iets in zijn godsdienst. Dat zou misschien nog, dat we dan hem kunnen laten struikelen. En zo gaan ze naar de koning met hun gemene plan. Ze zeggen, majesteit, koning, leef in eeuwigheid. Je zegt, nou, dat zijn vriendelijke mensen. En respectvol, zoals zij komen. Maar daar moet je uitkijken als je over de bol aaien en zo vriendelijk doen. Moet je driedubbel oppassen. En ze zeggen, majesteit, wij hebben overleg gevoerd. En goed nagedacht. En een plan. Geweldig idee. Dat 30 dagen lang niemand iets vragen mag aan geen mens niets. 30 dagen lang niemand iets vragen mag aan geen God ook niets. Alleen aan u. U bent onze koning en u neemt de juiste beslissingen. U bent als een God. U bent meer als een God, bijna. Geweldig plan. En ja, als iemand overtreedt, de leeuwenkuil. En Darius trapt erin. Die heeft dat goed gevonden, handtekening gegeven. En dan de wet van Mede en Perzen, dus onherroepelijk, is niet meer te veranderen. Toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis, hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. Dus Daniël zijn woning, zijn huis en dan een plat dak, weet u. Maar dan een bovenvertrek, een opperzaal. Dus op dat platte dak, dus nog een kamertje, zeg maar een bovenvertrek, met open vensters. Dus geen glas, zeker geen dubbelglas, tralies dan. Maar Daniël had open vensters, dus Daniël had geen tralies, maar die had vrij zicht of eventueel tralies die hij royaal opendeed. aan open vensters. En dan niet naar die kant of die kant of die kant, maar naar Jeruzalem. Dat wist hij exact. Daar, die kant, dat is de richting van Jeruzalem. En daar buigt hij 's ochtends, middags, 's avonds, drie tijden, 's daags. Daar was hij zo gewend. Daar was hij zo gewoon. En daar week hij niet van af. En dat hadden zij door. Zij denken, dat zal hij niet gauw nalaten. En dat is een mogelijkheid. En wat is het eerste wat Daniël doet? Hij hoort ervan, hij schrikt ervan. Gaat hij naar de koning dat hij zegt, majesteit, wat ben ik nu ontzaglijk geschrokken. Is dat waar? Dat bevel, de wet van Meden en Persen, 30 dagen, niemand iets vragen, maar aan de mensen niet, absoluut niets, aan God niets, absoluut niets, alleen aan u. Klopt dat, majesteit? En dan de leeuwenkuil. 120 stadhouders, hebben die dat voor elkaar gekregen? En die 2, 3 die supervisie hebben, die heel, heel belangrijke mensen, ik weet er niet van, maar die andere 2, hebben die dat? En heb u het ondertekend? Kan u het terugnemen? Kan u het ongedaan maken? Dat doet Daniël niet. Die gaat niet naar de koning. Hij weet dat is een wet van Meden en Persen. En daar kan geen mens bij de Meden en Persen ongedaan maken. Zelfs de koning niets. Maar Daniël doet dat niet. Die gaat niet naar de koning met die vraag. Maar de Heer zal uitkomst geven. Dat leeft in zijn hart. En hij voelt aan als zo'n ervaren bestuurder dat expres gedaan is met opzet en uit haat tegen hem, om hem te laten vallen, hem weg te werken. Daniël schuilt bij God drieënig. Als je die schuilplaats mag kennen en de Heer nodigt ook, roep mij aan in de dag van de benauwdheid, ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Dus in zulke situaties ook zo dreigend, zo gevaarlijk. Maar er is een schuilplaats. En geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En wij komen soms in het donker. Kan op verschillende manieren. Wij lopen soms muurvast. Als tegen zit, gebeurt soms, of ook door onze zonden, kan ook onze zonden maken scheiding tussen God en onze ziel. Of als we God kwijt zijn, ik wou vluchten, maar kom nergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen. Maar hier Daniël, open vensters. En hij knielde 3 tijden 's daags. Dus Daniël die is dat gewend, ook 's ochtends, middags, 's avonds. En dan bidt hij naar God toe. De eer van Gods naam, maar ook het welzijn van Gods kerk. En wijsheid en standvastigheid en helder inzicht zal hij gevraagd hebben. Wij zijn belangrijke verantwoordelijke taken. Daniël bidt 's ochtends, middags, 's avonds. Hij zegt niet, al die dingen zijn tegen mij. Nee, hij buigt zijn knieën. En voor die open vensters, maar een rustig plekje, wat hebben wij dat nodig? Het is zowat niets wat wij meer nodig hebben als een binnenkamer. Of een rustig plaatsje, of een gebedsplaats, hoe u het noemen wil. Tijden van bezinning ook, en het buigen van uw en jouw knieën. En dat we ons concentreren op het spreken met God, smeek, gebed en dankzegging. Maar een binnenkamer. Ik las nog van een een predikant zo, het is best wel lang geleden. Die dominee had 2 kinderen, in Amsterdam was het, lang geleden. En die jongen, die zoon van die dominee, een van die 2 kinderen, die had best wel heel moeilijk, een bepaalde leeftijd. En hij denkt, hoe is het? En is er wel een God en de dienst van de Heer? Maar toen zag die dominee een keer dat zijn vader, die dominee, dat hij op ziekenbezoek ging, uit fietsenschuurtje. En dat zijn vader eerst in gebed ging. En het gebed heeft hij ook wel opgevangen. En toen heeft hij toch opgemerkt. Hij zegt, mijn vader die gelooft in een persoonlijk God. Een persoonlijk God is toch een band van mijn vader, die predikant. En de Heere God. En heeft hij heel zijn leven toch meegenomen, die jongen. Kijk, dat kan ook. En Daniel hier ook zo'n biddende man. En u en ik, kijk, bid u en hoe bid u? En als u ouder bent, moeder, vader, opa, oma, wat merken de kinderen, de kleinkinderen van u, de jongste meisjes, mogen zij weten, een biddende vader, moeder en worstelende ouders en grootouders. En de vorm, Daniel, die bidt zijn knieën, nou dat is heel, heel zinvol. Kijk, bij de huwelijkssluiting en als in Gods huis een zegen gevraagd wordt voor het bruidspaar en voor het huwelijk, dan knielen het bruidspaar, bruid en bruidegom, bruidegom en bruid. Maar als wij getrouwd zijn, doen we dan nog knielen. Of soms in jaren en jaren niet. Beter, als we het kunnen, beter je knieën te buigen, gezonder. En ootmoedig God te smeken, 's ochtends, 's middags, 's avonds. En de gebedshouding ook, wij sluiten onze ogen, wij vouwen onze handen. Maar dat vouwen van onze handen, dat is eigenlijk capituleren. Misschien dat u het wel eens gehoord hebt. Maar dan komt het eigenlijk, het vouwen van onze handen van die oude Germanen. Wat geweldige strijders waren, vechtjassen. En zo'n Germaan in de oorlog, in de strijd. Maar als het dan zo'n grote slagzwaard, als het helemaal fout ging en helemaal misliep, dan denkt hij, dat zwaard steek ik in de grond. Slagzwaard. En vouwt zijn handen. Zo, op de knop van het zwaard. Ik capituleer. Maar heerlijk, als wij voor de Heere God ook capituleren. Dat we zeggen, Heer, ik geef mij over. En wil u met uw Heilige Geest en met uw genade mij vervullen. En dat ik in die tere vreze Gods mag gaan wandelen. En iedere dag bij u mag komen. Iedere dag bij u vragen mag om wat nodig is. 's Ochtends om kracht, gezondheid voor de dag. En wijsheid. En de jongste meisjes straks voor het huiswerk. Over een paar weken als het weer gaat lopen allemaal. En de toetsen en de proefwerken. Gelukkige leerlingen die bidden. Maar ook ouders die worstelen ook voor de toebrenging van hen die je lief zijn. De oudste, de tweede, tot de jongste toe. Neem ze allemaal maar mee en zeg, Heer, o, mijn kinderen. En soms is het ontzaglijk moeilijk en is er soms niks van te zien. Dat ze u lief hebben, u dienen, u vrezen, u kennen. Maar het is voor u maar een wenk. O, wil u het geven aan de oudste, de tweede, de derde, de meisjes, de jongens. Neem ze allemaal maar mee. En smeek het 's ochtends, 's middags, 's avonds. En 's avonds ook voordat we gaan slapen. Wat is het buitengewoon zinvol. Een moment, een tijd van overdenking. Hoe is de dag geweest? En wat hebben we verkeerd gedaan? En die dag en het bij God brengen. Om verzoening af te smeken over al het gebrekkige en zondige. En Gods onmisbare zegen te vragen. En dat Hij met zijn Heilige Geest wil werken in de harten van onze geliefde vrouw, onze geliefde man. Maar ook de jongste meisjes tot de kleinste toe. 'S Ochtends, 's middags, 's avonds. Bidden en danken, danken en bidden. En wat is eigenlijk bidden? Ja, het is, gemeente van Doornspijk, het is het gevoel van onze onbekwaamheid. Zelf hebben wij het niet. Zelf kunnen wij het niet. En dan dat je alles van God verwacht. En dan bidden, je hart openstellen, zonder iets achter te houden. Je hart openstellen met alle zonden, met alle schulden, met al uw noden, behoeften, zorgen ook, al uw zorgen, uw begeerten. En dan wat u nodig hebt naar lichaam en ziel, u mag het de Heere God vragen. En dan voor zijn heilig aangezicht, en hoewel wij het helemaal onwaardig zijn, maar bidden alleen om de verdiensten van Christus. En dan mag u het van God verwachten. Bid zonder ophouden. En dan gaat het dus niet zozeer om de vorm van bidden, want dan kun je zeggen knieën buigen, doen mensen. Je kan zeggen je handen vouwen, capituleren, doen ook. U zegt, oud Israël, mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, prima, prima. Maar het gaat niet zozeer om de vorm, als je het nou zo doet, en anders doe je het verkeerd. Maar de oprechtheid ook. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene mag gij mij wijsheid bekend. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. God ziet naar oprechtheid van hart. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Die zaken en aan God erkennen ook zijn blijvende trouw, zijn ontferming, zijn grote zondaarsliefde. En Daniel deed dat. Dus 's ochtends, middags, 's avonds voor de open vensters richting Jeruzalem. En dat wist hij precies, dat open venster. En Jeruzalem natuurlijk prachtige stad. Sommigen zijn er wel eens geweest, misschien nog een keer vaker ook, maar Jeruzalem heel hoog gebouwd en dan die stadsmuren. Dat is onvergetelijk. En de poorten en Jeruzalems gesteente, dat is goudkleurig. Jeruzalem heet niet voor niks de gouden stad. Dus een prachtige stad. In één woord. Maar hier, Jeruzalem, ligt in puin. Immers. Daniel in ballingschap. In het verre, verre land. En dan stad en tempel verbrand. En dan misschien 50, 60 jaar al de stad en tempel verwoest. Hoe ligt dat erbij als je 50, 60, 70 jaar verder komt? Maar Daniel wist van dat schrift van Darius, vreselijk dreigende schrift. Maar hij wist ook nog van een andere schrift. De heilige schrift. Dat God gezegd had door de profeten, dat niet altijd zou blijven zo eindeloos die ballingschap. Maar in de profetieën, er zal een herstel komen. Welke profetieën wil u hebben? Ezechiël, het gezicht van de dorre doodsbeenderen. Ezechiël 37. En dan zegt de Heer, profetieer tot die doodsbeenderen. Zo zegt de Heere, Heere. En dan moet hij de Heilige Geest roepen van de vier windstreken. Kom aan. En blaas in deze dorre doodsbeenderen dat zij levend worden. Ezechiël 37. En die dorre doodsbeenderen, die zijn het ganse huis van Israël. Het ziet op Israël in ballingschap. Profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. En zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen naar het land Israël. Dus als uit het graf zal God hen tevoorschijn roepen en brengen naar het land van Israël. En je zult weten dat ik de Heere ben. En Daniel, die wist daarvan. De profeten, Ezechiël 37, Jeremia, meerdere hoofdstukken bij Jeremia ook, de man die ellende gezien had. Wenende Jeremia. Maar toch meerdere profetieën dat de Heere herstel zou geven, het nieuwe verbond. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik zal u weer bouwen. Alles lag in puin, vreselijk. Maar ik zal u weder bouwen en ge zult gebouwd worden. En ge zult weer wijngaarden planten op de bergen en de heuvels en de vrucht genieten. Dus niet alleen wijngaarden en dat de zaak vertrapt wordt en teloor gaat. Nee, je zal van die heerlijke druiven en die vrucht genieten. Maak uw lieden op en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. Jeremia 31, zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal ze vergaderen van de zijden, van de uiteinden van de aarde. En ze zullen komen, ze zullen wederkomen. En ik zal hen leiden in een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader. God zorgt voor dat volk in ballingschap. En hij die Israël verstrooid heeft, die zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn schapen. Ze zullen komen en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. Nou, en dat hete droge oosten. Maar dan je ziel als een gewaterde hof. En ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Jeremia 31. En om niet meer te noemen, de profetieën. Want Daniel die wist dus van dat schrift. Van Darius, vreselijke schrift. Maar hij wist ook van een andere schrift. De heilige schrift. Veracht de profetieën niet. Ezechiël 37, Jeremia 31 en Daniel 9 ook. Over die 70 weken, 70 jaar weken zijn bestemd over uw volk en over de heilige staat om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen. En de ongerechtigheid te verzoenen, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op de Messias, de vorst. En de Messias zal uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hem zelf zijn. Daniel 9, dus hij wist, de Messias komt, de Messias zal uitgeroeid worden. De Messias zal gekruisigd worden, maar het zal niets voor hem zelf zijn. Maar dat is voor zondaren. En zo had Daniel de goede kijk op de terugkeer van het volk, het herstel. De tempel zal weer gebouwd worden. U zegt, dan kunnen de offers weer roken. Ja, de Messias zal komen. De Heer Jezus Christus zal komen, Lam Gods. En dat leeft in het hart van Daniel. En dat is zijn houvast. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. En de schrift getuigt van Christus. En beter zeggen kan ik het nooit als de grote kerkvader Augustinus. Die had, kijk erop, ook de verhouding van Oude Testament en Nieuwe Testament, die gouden draad, die doorgaande lijn naar Christus toe. Augustinus zegt in het Oude Testament, is het nieuwe verhuld. Zit erin. Het nieuwe is verhuld in het oude. En in het Nieuwe Testament wordt het Oude Testament onthuld. Dat is raak. In het Nieuwe Testament wordt het Oude onthuld. En daar gaat het open en daar wordt het vervuld. Augustinus. En Daniël heeft van verre gezien de Heer Jezus Christus. Met de kijker van het geloof. Verrekijker. En heeft hij die zaken die nog ver waren, heeft hij naar zich toegetrokken. Heeft hij dichterbij gehaald. En hier ook Daniël was een zeer verstandige man. Dat is ongetwijfeld. En al ging hij een wisse dood tegemoet. Zo'n leeuwenkuil. En dan die hongerige roofdieren, vreselijk. Maar 's ochtends, middags, 's avonds voor het open venster buigt hij en bidt tot God wat de gevolgen mogen zijn. Doet hij blijdenis, maar hij erkent ook Gods grootheid en almacht. En hij maakt God groot. Zoals de Heere het waard is. En hier blijkt, gemeente, de liefde van God in zijn hart. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Daar hebben wij ook iets ervan, jongens, dat we wel eens hartelijk ook God zoeken groot te maken. Hem loven en prijzen vanwege zijn eeuwige trouw en zijn grote onbegrijpelijke ontferming en zijn zondagsliefde. En die ware aanbidding, Daniël zegt, ik doe dat zo. En daar ga ik mee door, want ik kan God niet missen. En dan dat open venster, die ruimte, die opening, dat licht. God gaf zijn zoon. En de Heer Jezus Christus is gekomen te doen, om te doen het werk wat bij God te doen was. Zo is die weg geopend. Doordat de zaligmaker aan het kruis kon roepen, het is volbracht. En daarom open vensters, vanwege dat volbrachte werk van de zaligmaker. En de dienst der verzoening. Open vensters alleen door het werk van Christus. En zo mag u met vrijmoedigheid toegaan. En God ontvangt zondaren. En hij ontfermt zich op het gebed, alleen om Christus willen. Zoals de moeder zo'n heel klein meisje het gebed leert, of zo'n heel klein jongetje. Zeg het maar na, jonger meisje. Bid maar om Jezus wil. Nou, dat is precies de kern van het gebed, voor klein en groot. Maar staat ook in uw hart gegrift, om Jezus wil. Dus dit open vensters, vrije toegang, alleen om die middelaar, alleen om Christus. En zo ontfermt de Heere zich niet om het gebed, maar wel op het gebed. En die open vensters richting Jeruzalem, want daar worden die offers gebracht, lammeren geslacht, die heen wijzen dat lamme Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En bloed spreekt van verzoening en van volkomen vergeving. En stel dat Daniël gedood zou zijn, de leeuwenkuil. Maar dan zou hij eeuwig bij God mogen zijn. Een beproeving was het zeker. Wat zouden wij gedaan hebben, gemeente? U zegt, nou ik zou toch maar voorzichtig zijn. Zo'n dreiging en zo'n schrift. En daar van de mede en de pers. Ik zou toch gewoon enorm uitkijken. Dat ik toch niet gezien werd. Of ik zou toch in de kelder mijn handen vouwen. En daar toch even mijn gebed doen. Of een derde die zegt misschien. Nou ja, 30 dagen. De tijd gaat snel. Het is nog weer gauw voorbij. En dan na 30 dagen. Dan zou ik daarna wel bidden. Helemaal mis. Maar hier Daniël, vrijmoedig en in Gods vertrouwen, Zodat de vijanden niet hoeven te zeggen, we vermoeden. Maar die vijanden konden zeggen, we hebben het zelf gezien. Hij buigt 's ochtends en knieën, 's middags en 's avonds. Heel duidelijk. En Daniël meer Gods vrezen dan mensenvrees. En gebed hier, gemeente, o laat het voor u en voor mij mogen zijn als de maaltijd. We slaan niet gauw een paar maaltijden over, maar op zijn tijd de maaltijd vanzelf. Ja, laat het mogen zijn uw bidden als uw ademhaling. Haal maar geen adem en niet meer inademen. Nou, dat hou je niet zo lang vol. Maar het gebed als de ademhaling regelmatig bij u, bij jou, bij mij. En het geloofsleven begint ermee, gaat ermee voort en het eindigt met bidden. Maar ook spontaan, kijk, vaste tijden, heel zinvol. Maar ook spontaan, als het in je leeft, om God te smeken. Welk uur of moment van de dag het is. Ook doe het zeker. En die regelmatige voorbeden, dat ook, en daar schieten wij veel in tekort. Drie tijden ziet op volharding. U vindt ook in Psalm 55, drie tijden daags. En Calvijn erkent, wij verachteren maar al te makkelijk in het gebed. We moeten onszelf ertoe opwekken. Calvijn zegt, de Heere wil u te hulp komen. Het is heel zinvol bepaalde uren vast te stellen voor het gebed. Want, zegt Calvijn, de traagheid is ons bijgebleven. En dan voor de regering, heel hard nodig, dat weet ik wel zeker. Maar ook voor de kerken, en dan denk ik ook in Doornspijk gemeente, tenslotte, die man, die vrouw in Doornspijk, wie bidt voor die man? Wie bidt voor die vrouw? Wie bidt voor die jongen dat je zegt, ja, je mist er nog alles in de kerk en of dat meisje. Maar wie bidt voor dat meisje? Wie bidt voor die jongen? En voor de synode ook, dat de Heere de afgevaardigde versiert met de vreze Gods en wijsheid en helderheid van gedachten. Drie tijdens daags, zondag, maar ook 7 dagen in de week. En Daniël wist niet hoe het zou aflopen, maar hij wist wel, de zaken zijn in goede handen. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maak gij mij levend. En voor u, voor mij, de toekomst is verborgen, wat u nog zal meemaken en hoe eenmaal uw leven op aarde zal eindigen. Maar is uw hoop en verwachting op de Heere gevestigd? En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop is op u. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij leven. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Veel dank, Heere, dat we in uw huis mochten samen zijn. Geef dat wij het goede van uw huis mogen proeven en smaken. De schriften zijn gelezen en de uitleg de prediking. O Heere, wil u het heilig aan onze harten. En dat we niet onszelf een goed cijfer geven, weg ermee. Maar dat we klein worden voor u. En wilt u ons brengen op de school van de Heilige Geest. Opdat wij die afhankelijkheid zouden mogen leren en kinderlijke eenvoud. En 's ochtends, middags, 's avonds tot u mogen vluchten. Bij u mogen aankloppen om hulp, om ontferming, om wijsheid. Mogen wij alles vragen wat we echt nodig hebben. En gelukkig de jongens, de meisjes, de mannen en de vrouwen die het in praktijk mogen brengen. Geef er ons meer van. En ook dat we worstelen aan uw troon voor de eeuwige behoudenis, eeuwige redding van hen die ons zo lief en dierbaar zijn. De oudste, de tweede, de derde tot de jongste toe. Dat we nooit, nooit opgeven, nooit loslaten, maar u smeken in de vergiffenis van al onze zonden en schuld om ontferming en het werk van uw Heilige Geest ook in hun en ons hart. Wilt u ons dode hart levend maken en dat tere leven met u ons schenken en de praktijk ervan. En dat aan uw woord voor ons het enige kompas is. Dat is richtinggevend. En als wij zelf iets ervan mogen ontvangen, dan gaan we ook onze knieën buigen voor medelanders en voor ons koningshuis en onze regering. O, wat is er enorme behoefte aan zuchters en bidders. Maar Heere, zou u het willen schenken? Wil u zo hier blijven met uw aanwezigheid, uw gunst, uw nabijheid? Vergeef al het verkeerde. En wilt u de nieuwe week met ons ingaan? Uw beschermende hand over ons uitstrekken. En dat wij een binnenkamer mogen hebben of mogen krijgen en mogen gebruiken. Om Christus willen, die ene grote voorbidder. Uit genade alleen. Amen. Wij willen nog zingen, gemeente, Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij hier ter schuilplaats in gevaren. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.